Het is vandaag een bijzondere dag dat we samen mogen zijn met elkaar. En dat we samen mogen loszingen. Dat we samen mogen lezen uit het woord van God. Juist ook in de brief van Titus hebben gelezen dat het belangrijk is dat we een goede wandel voor de dag brengen. Dat het belangrijk is hoe wij ons gedragen in deze wereld. Het zij we mannen zijn, het zij we vrouwen zijn, het zij we oud zijn of jong zijn. We zijn allemaal met een bepaald doel in dit leven, sinds we christen zijn geworden. Laten we eens lezen in Psalm hoofdstuk 147. Psalm 147. Daar staat in vers 1, loof de Heere, want het is goed onze God de psalm zingen. Ja, het is lieflijk, een lofzang is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij namen. Groot is onze Heere en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. De Heere houdt de ootmoedige staande, maar hij vernedert de goddelozen ter aarde toe. Zingt de Heere een loflied toe. Psalm zingt onze God met de citer. Tot hier. Het is goed om samen te komen en om God dank te brengen. En God, we hebben het ook gelezen in de schriftlezing van Deuteronomium hoofdstuk 10. Het is goed om God dank te brengen. En hoe kunnen we tonen aan God dat we dankbaar zijn voor wie Hij is en wat Hij doet in ons leven? Wel, door te gehoorzamen. En niet zomaar uit omdat het moet. Maar omdat we hem lief hebben en omdat we weten dat de Heere te vrezen is. Als we dat lazen in vers 12, wat Mozes tegen Israël zei. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen door in al zijn wegen te wandelen. Hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De geboden en de inzettingen des Heere die ik u heden opleg te onderhouden, opdat het u wel gaat. Maar dat is waar we soms tekort in komen. Waar we soms in falen. Dat we hebben God wel lief. En ja, we komen samen. Daar zijn we ook trouw in. Maar het is vooral als we niet samen zijn. Als we alleen zijn. Dat we daarmee worstelen. Elk een van ons. Ik niet uitgezonderd. In het trouw zijn aan de wil van de Heer. En er zijn twee bedreigingen waar we soms mee te maken hebben. Soms leven we in zo'n grote druk in deze wereld. Is er zoveel ellende, miserie, moeite in ons leven. Dat we eigenlijk de schuld van onze ongehoorzaamheid naar God toe, dat we die daarop gaan steken. En gaan we zeggen, ja maar God, kijk eens wat er allemaal gebeurt in mijn leven. We kunnen het vergelijken met Job. Als Job al die ellende in zijn leven had, die God toeliet dat Satan dat deed, Job bleef nog steeds trouw. Maar soms gebeurt het dat wij die ellende in ons leven gebruiken om te rechtvaardigen, dat wij afwijken van de Heer, dat wij niet ernstig genoeg zijn. Dat is het eerste gevaar. Maar het tweede gevaar is dat alles goed voor de wind gaat. Dat we aan alles voorspoedig zijn. En dat is een grote zegen. Maar kijk naar David. Wanneer heeft hij die verschrikkelijke zonde gedaan met Batsheba? Toen het hem voor de wind ging. Toen God hem aan alle zijden rust had gegeven. Toen ging hij verschrikkelijk in de fout. Het hangt niet van die uiterlijke omstandigheden af als wij trouw zijn aan God. Het hangt van ons eigen af. Leven wij nu in de grootste ellende en moeite, of leven wij nu in de grootste vrede? Dat mag niet bepalen als wij trouw zijn. En dat bepaalt ook niet als wij trouw zijn. Wij zelf bepalen dat. De keuzes die wij maken, hoe wij ons instellen, hoe wij ons motiveren, de dingen waar wij mee bezig zijn, de keuzes die wij maken, hoe wij met conflict en met rust omgaan, dat moet bepalen als we trouw zijn of niet. Maar het is zo mooi om te zien dat God degene is, zoals de psalm ook zegt, Hij geneest de verbrokenen van hart. Het is God die een wonde verbindt. En hij roept ze alle bij namen. Hij kent elke ster. En kijk maar eens naar het heelal. Ik ben de laatste tijd veel op Pinterest. En daar vind je zo van die foto's van het heelal, van de natuur. Wondermooi wat men eigenlijk kan zien in de mate dat men het kan zien. Dat is zo groot, zo verstrekkend. En hier staat, God bepaalt het getal van de sterren. Hij noemt ze allemaal bij naam. Dat is gewoon, ons verstand kan daar niet bij. Maar dan staat er, groot is onze Heere en geweldig in kracht. Zijn verstand is onbeperkt. En dan staat daar, his understanding. En ik vind dat eigenlijk een mooier woord, want dat geeft er iets meer emotie ook aan. Dat Gods begrip, niet alleen wat hij weet, maar ook hoe hij met kennis omgaat. Hoe hij met dingen omgaat wanneer wij tekortkomen naar hem toe. Zijn begrip voor onze toestand is zo groot dat hij Jezus naar deze wereld heeft gezonden. En wat staat er in vers 6? De Heere houdt de ootmoedige staande, maar hij vernedert de goddeloze ter aarde. Als we verder lezen in die psalm, dan zie je in vers 10, we slaan een paar versen over, God heeft geen welgevallen aan de kracht van het paard, noch behagen in de benen van de man. En soms vertrouwen wij zoveel op onszelf. Ik, wat ik kan, wat ik wil, wat ik doe, waar ik ben, waar ik ga, waar ik sta. Net zozeer als een paard zo sterk en krachtig is, maar daar heeft God geen welgevallen aan. Dat interesseert God niet. God interesseert zich niet de benen van een man en hoe sterk die wel niet kunnen zijn. En hoe zeer gespierd en hoe zeer getraind die wel niet kunnen zijn. Weet je waar God plezier in heeft? In vers 11. De Heere heeft wel behagen in wie hem vrezen. Die op zijn goedertierenheid hopen. En dat is zo mooi dat wanneer wij trouweloos handelen tegenover God, dat hij daar begrip voor heeft. En dat de momenten dat wij dan terugkeren naar God en zeggen, God, ik hoop op u. God, ik kan alleen maar keren tot u. Ja, ik heb te veel op mijn eigen vertrouwd. Ja, ik ben afgeweken. Ik heb een weg bewandeld die niet goed is. Maar ik kom tot u en ik hoop ook op u. Dan heeft de Heere begrip. En dan is de Heere daar. En dat is degene in wie hij een welgevallen heeft. Dat is degene die hem blij maken. Dat is degene die zijn hart verheugen. Vers 12. Jeruzalem, roem de Heere. Sion, loof uw God, want hij maakt de grendels van uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij geeft uw gebied vrede. Hij verzadigt u met het vette van de tarwe. Hij zendt zijn bevel op de aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijp als as. Hij werpt zijn ijs als stukken, wie kan bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, daar vloeien de wateren. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. Ik denk dat de psalmist wil benadrukken, het gaat om God. En als God het niet doet, dan is het te vergeefs. Als de Heer het huis niet zegent, zoals psalm 127, als ik me niet vergis, zegt, te vergeefs woegen de arbeiders daar aan. Laat ons in die gedachte ook nadenken bij een God die almachtig is, die zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden, die ons heeft vrijgekocht van een ijdele wandel. Zoals hij, als we die brieven Titus hebben gelezen, terwijl we dat aan het lezen zijn, ik weet ook niet als jullie daar ook over nadenken wat we aan het lezen zijn, ik hoop het, want dat is wel de bedoeling als we die brief lezen. Maar er zijn verschillende punten die voor mij, als ik die lees, die op mij direct slaan, waar ik echt moet opletten, waar ik gehoor aan moet geven. Maar als je leest in hoofdstuk 3, vers 3, want ook vroeger waren wij ook verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hartelijk en elkaar hatende. Dat waren wij. Dat waren wij allemaal. Maar daar kwam wie? Die Almachtige. En wat staat er in vers 4? Toen de goedertierenheid en mensliefde. Dus het gaat, wat zei de psalmist? God heeft verstand, en denk eens, understanding, begrip. God begreep het. God is goed. En God heeft een mensenliefde. En daarom heeft hij Jezus gezonden. Toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, toch naar zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze heiland. En waarom heeft hij dat gedaan? Dat we niet verloren zouden gaan. Omdat we niet de straf zouden krijgen die we verdienden. Omdat we niet onder zouden gaan met goddeloze mensen, met mensen die God niet willen vrezen, met mensen die God niet willen liefhebben. Maar dat neemt wel als consequentie dat God verwachtingen heeft van ons, van hoe wij gaan leven. Van hoe wij als oude mannen ons gaan gedragen, als oude vrouwen ons moeten gedragen, hoe wij ons als jonge mannen gaan gedragen, slaven, hoe zij ten opzichte van hun meesters moeten zijn. Dat is het geloof in de praktijk. En daar moeten wij gehoor aan geven. En het is niet alleen dat we zondag samenkomen en dat we dan de tafel des Heren tot ons nemen. Dat we dan zeggen, oké, dit is het. Dit is het christelijk leven. Ik heb mijn plicht vervuld. Nu ben ik goed bezig. Dat moet het gevolg zijn van een leven, een overgave aan Christus. Want, lees eens in de Hebreeënbrief met mij. Hoofdstuk 10. Vers 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. En waarom is dat? Waarom is het dat wij elkaar moeten aanvuren tot liefde en goede werken? En dan moeten we onszelf de vraag stellen, doe ik dat? Ben ik een instrument in de hand van God die mijn broeders en zusters aanvuurt? Ik wil zeggen, met passie iemand oproepen om lief te hebben zoals God lief heeft, en om goede werken te doen die God bepaald heeft, zoals Efeze zegt. Niet goede werken die jij zelf bepaalt, maar goede werken die God bepaald heeft. Ben ik een instrument in Gods handen, dat God mij daarvoor mag gebruiken hier in deze groep? Dat ik mijn broeders en zusters oproep, dat ik acht geef op mijn broeders en zusters? Want wat gebeurt er wanneer wij afwijken van God en trouweloos worden en dat wij God niet de tijd en de eer geven die we moeten geven, dan zijn we ook niet met deze dingen bezig. Dan zijn we met onszelf bezig. Dan zijn we met dat paard die op zijn eigen benen wil staan, met zijn eigen kracht wil handelen, dan zijn we zo aan het denken. we moeten elkaar aansporen, des te meer naarmate wij de dag zien naderen. Vers 26, want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannigen, dus zij die God weerstaan, zij die tegenstand bieden tegen wat God vraagt, de felheid van het vuur dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde gesteld heeft, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder straf? Dus we vinden het heel straf en serieus en ernstig als we het Oude Testament lezen, welke consequenties God verbond aan een ongehoorzaamheid. Soms de doodstraf voor sommige mensen. En dan komen we in het Nieuwe Testament en dan sommige mensen die maken dan een klik en die zeggen van het Nieuwe Testament is gelukkig allemaal minder strikt en minder ernstig en alles kan zijn beloop wel gaan. Maar kijk eens wat hier staat. Hoeveel zwaarder straf, vers 29, meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met de voeten heeft getreden, het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht, en de geest van de genade gesmaad heeft. In hoofdstuk 6 beschrijft hij dat met deze woorden, de schrijver, in hoofdstuk 6 vers 6, dus dan geeft hij eigenlijk een heel beschrijving van iemand die dus wederom geboren is, vanaf vers 4, maar in vers 6 schrijft hij daarna afgevallen zijn, weder opnieuw ter bekering te brengen, en nu komt het, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Dus met andere woorden, als wij soms een leven leiden dat wij afwijken van God, weet je wat we dan doen? Dan maakt het niet uit als we hier zitten en deelnemen aan tafel en dat we christelijk leven naar de buitenwereld toe. Als we afwijken van God, dan zeggen wij eigenlijk, nadat we christen zijn geworden, dan zeggen wij, als Jezus hier nu zou gekruisigd worden, dan zijn wij degene die zeggen, kruisig hem maar. Nadat we gered zijn. Hang hem maar aan het hout. Maakt niet uit voor mij. Dat is wat we zeggen. Dat is wat hier staat. Dat wij hem opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. De Jezus die God heeft gezonden toen wij hatelijk waren, toen wij haten, toen wij goddeloos waren, toen heeft hij ons gered, en dan gaan we nu zeggen, kruisig maar, geen probleem. Daarom zegt de schrijver ook niet voor niks, hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met de voeten heeft getreden, het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest van de genade gesmaad heeft. Zwaarder zal de straf zijn voor die persoon. En daarom is het goed dat wij elkaar nu op dit moment, voordat we de tafel tot ons nemen, de tafel des Heren, dat we daarover nadenken. Over wie is Jezus werkelijk voor mij? Ben ik hier om mijn tijd te verdoen? Ben ik hier, ja, het is wel fijn om samen te zijn. Ben ik hier om iets bij te leren? Ben ik hier om te luisteren, niet naar mensen, maar natuurlijk wat mensen over God vertellen, waarom ben ik hier? En waarom wil ik deelnemen aan de tafel des Heren? Neemt niet weg dat we allemaal tekortkomen en dat we allemaal falen en zonde hebben. En dan is het ook goed om toch ook weer die blik te houden op God die begrip heeft voor wie wij zijn, hoe wij soms falen. En we hebben die God nodig. We kunnen niet zonder hem. Dan is het ook goed dat we ook telkens weer, als we een zijn achteruit gegaan, dat we ons kunnen vernieuwen in onze innerlijke mens, zeggen, God, ik kan niet zonder u, echt niet, ik kan het niet, want ik heb het weer gedaan op mijn eigen, en waar ben ik terecht gekomen? Ik heb er weer een puinhoop van gemaakt. En dan is God, dank aan God wat werkt. Want dan is het dat wij terug de deur voor hem openzetten, die we weer stilletjes aan het sluiten waren. Dus laten we dan ook nadenken dat God is zo machtig. Hij, de zegen hangt van hem af, van hem alleen. Hij houdt van ons. Hij heeft bepaalde verwachtingen van ons. En als we dan ook deelnemen aan de tafel, het gaat niet om ons. Het gaat niet om wie wij zijn en wat wij kunnen en wat wij doen. Het gaat om God en om wat Hij gedaan heeft. Laten we dan ook samen bidden voor het brood en danken voor de vrucht van de wijnstok.